de energiecrisis, de stikstofcrisis, de klimaatcrisis. Je kunt er neerslachtig van worden, maar dat doen we niet. Mijn naam is Nienke Zoetbrood.
En ik ben Hanne van der Wurf.
En dit is De Klimaatkwestie, de groene podcast van Trouw.
Samen onderzoeken we wat er speelt en wat we doen om ervoor te zorgen dat de aarde niet vergaat.
Een paar maanden geleden werd de 8 miljardste baby geboren. Tegelijkertijd is er een groeiende groep jongeren die twijfelt of ze überhaupt wel kinderen wil krijgen, omdat ze zich zorgen maken om het klimaat. Moeten we dat gaan doen? Stoppen met kinderen krijgen om het klimaat te redden?
Nou, koffie en thee zet ik op nog steeds de ouderwetse manier. Gewoon op een vlammetje in een kannetje.
We zijn in de keuken bij Bente en Chris in Schiedam.
Dat bevalt het allerbest.
Bente die zet een pot thee. Zij en haar man Chris zijn in de 70 en besloten lang geleden om geen kinderen te krijgen. Hoe boos hun omgeving er ook om werd.
Ja, dat is die speculaas. Ja, zoals gezegd, ik ben Noorse en er zijn een heleboel gebaksoorten en koeksoorten en zo die me in vervoering kunnen brengen. Maar zo'n ouderwet stukje harde speculaas met nootjes, dat is nog steeds en alleen al de lucht moet je ruiken.
Deze mensen hadden onze grootouders kunnen zijn. Toch maakten ze in de jaren 60 een heel vooruitstrevende keuze.
Wij hadden het over kinderen krijgen. Nou, voordat wij ons verloofden, en dat was al in 67. Ik hou van kinderen, hou nog steeds van kinderen. Chris gelukkig ook, dus dat is nooit een probleem geweest op zich. Dat het niet leuk zou zijn met kinderen. Maar dan met eigen kinderen is dan toch een ander verhaal. Je ziet het om je heen. Het wordt te veel. Mensen wonen op gebieden waar het eigenlijk niet kan.
Het gaat vooral ook om het innemen van ruimte die je inneemt voor de mensen. En die als mensen gezonder met de natuur zouden omgaan, per mens meer ruimte zouden nodig hebben. Dus je moet met minder mensen gaan, dan kun je ook meer in harmonie met de natuur leven. Dat besef is veel te weinig. Dat die natuur niet onze vijand is die we moeten bestrijden, maar dat het onze vriend is, niet altijd zichtbaar. Die zorgt dat die aarde voor ons leefbaar blijft. Het is een absolute bedreiging als wij diersoorten en plantensoorten en insectensoorten het uitsterven injagen, omdat we als mensen meer en meer en meer plaats nodig hebben.
Ja, langzaam drong dan toch het besef door van ja, nee, dit is niet de manier om mee door te gaan.
Dus voor de aarde.
En ook voor de mensheid, maar ook het feit van de natuur, want dat is voor mij altijd een hele grote leidraad geweest. Dat was toch wel iets wat aan dat besluit van, nou, we gaan samen door en dan samen zonder kinderen.
Zometeen hoor je meer over de keuze van Bente en Chris. Maar eerst gaan we naar de mensen die nu voor deze keuze staan.
Nieuw onderzoek laat namelijk zien dat veel jongeren, de tieners en twintigers van nu, worstelen met dezelfde beslissing als Bente en Chris in de jaren 60. Van de 10.000 jongeren die werden geïnterviewd uit heel veel verschillende landen, zei bijna 40% te twijfelen of ze later kinderen wilden vanwege klimaatverandering.
Wat zit hierachter? Daarover praten we met Esther Bijlo, die voor Dagblad Trouw veel schrijft over klimaat en economie. Esther, welkom. Wat zit daarachter, denk jij? Waarom zit er zoveel twijfel bij de jongeren van nu om wel of geen kinderen te nemen voor het klimaat?
Nou, als je interviews leest met mensen die hierover nadenken, veel vrouwen overigens, ook mannen, maar vaak komen de vrouwen aan het woord, dan is het vaak een soort opeenstapeling van gevoelens over wel of niet kinderen krijgen in deze wereld op dit moment. En een ervan is, ik zet een kind op de wereld die niet in goede doen is, zeg maar. De wereld wordt, de toekomst van de planeet staat onder druk, dus. Maar goed, dat is op zich een argument van meerdere tijden, want ook in tijden van oorlog of wat dan ook, een onrust, denken mensen daarover na. Maar wat er wel echt bij is gekomen, is een soort individuele verantwoordelijkheid die jongeren voelen van, ja, mijn kind gaat CO2 uitstoten en het milieu belasten. Moet ik dat wel willen? Maar je ziet ook wel dat mensen die het daarover hebben ook wel vaak aanvoeren. Ja, ik heb ook niet zulke sterke moedergevoelens. Of ik hoef niet per se kinderen. Of, zodat het ook een soort opeenstapeling van argumenten lijkt te zijn soms. Maar over het milieu en klimaat wordt wel veel meer nagedacht door de huidige generatie die kinderen gaat krijgen. Wat er wel echt bij is gekomen is een soort individuele verantwoordelijkheid. Die jongeren voelen van, ja, mijn kind gaat CO2 uitstoten en het milieu belasten. Moet ik dat wel willen?
Dus aan de ene kant is het zo van, wil ik wel, zie ik mijn kind leven in een toekomst die er misschien minder mooi uitziet? Aan de andere kant zeg je, het individuele impact dat een kind heeft, dat speelt nu opeens wel veel meer mee. Van alle luiers en alle babydoekjes, moet ik daar dan aan denken?
Ja, alle druk die een kind, gewoon een mens, stoot per definitie uit en belast het milieu per definitie. Hoe weinig ook, het kan weinig zijn, kan veel zijn. En er zijn ook mensen die zelfs nu zeggen van, het is egoïstisch als je meer dan 2 kinderen krijgt. Want ja, met 2, nou oké, dat kan dan misschien nog. Maar de derde, dan ga je eigenlijk weer de bevolking uitbreiden, statistisch gezien.
Want met 2 blijft de bevolking gelijk?
Nou ja, met 2 is het ongeveer, je reproduceert ongeveer jezelf, zal ik maar zeggen. Als je uitgaat van 2 mensen die 2 kinderen krijgen. Als je niet wilt dat de bevolking groeit en daar jouw bijdrage aan zou willen leveren, dan kan je zeggen, ja, bij de derde moet er dan eigenlijk een belasting op of zoiets. Of is dat een egoïstische daad? Dat hoor ik ook wel zeggen.
Oké, dus die derde die ligt vooral onder het
vergrootglas. Die derde ligt vooral gevoelig, maar is natuurlijk ook een groep die nadenkt van, ik wil helemaal geen kinderen, om die reden. In Nederland gaat het vaak over die puur individuele verantwoordelijkheid van, ik wil mijn eigen voetafdruk van mezelf en mijn nageslacht zo klein mogelijk houden. In Engeland heb je een soort geboortestakingbeweging.
Geboortestakingbeweging?
Ja, zo heet dat, geboortestaking. We gaan in geboortestaking. En lijkt het meer een soort politiek aspect ook te hebben. Van, wij krijgen geen kinderen zolang de overheid niet voldoende doet om het klimaatprobleem op te lossen.
In an age of concern about climate change, some people have become opposed to the very idea of having children. Some people decided that no, it is not okay to have children. Vlad Papino is a co-founder of Birth Strike. It's a group of people who are refusing to have children in order to resist climate change. And she joins us tonight. Vlad, thanks very much for coming on.
Thank you for having me.
The story makes me sad. I'm not here to attack you. I want to take what you're saying seriously. But I'm not sure I understand why you're choosing not to have children. So I would be grateful if you'd tell us.
Sure. Thank you for asking, because a lot of people are getting a little bit confused about what we're trying to do here. Birth Strike isn't about trying to stop other people from having children. We feel too afraid to have kids because we feel that we're heading towards civilization breakdown as a result of the environmental crisis and the sort of mismanagement or political inertia over dealing with it. Does that make sense?
3 jaar geleden is dat opgekomen onder leiding van een Britse zangeres. En er is een soort manifest uitgegaan dat wel iets van 1000 keer is ondertekend. Maar het is lastig in kaart te krijgen hoe groot die beweging precies is.
En bestaat die beweging ook in Nederland al?
Nou, niet onder die noemer. Er zijn volgens mij wel Facebookgroepen met jonge mensen die hierover nadenken en hun argumenten uitwisselen. En ook omdat ze merken dat als ze hierover praten, dat het toch ook wel weer vaak een taboe is. Of dat andere mensen die er niet zo over denken, het gevoel hebben, oh, mag ik dan geen kinderen krijgen van jou of zo? Of doe ik daarmee een heel slecht iets? Dus die ervaren ook wel dat het best lastig is om erover te praten.
Ja, dat gevoelig ligt.
Ja, het ligt gevoelig.
Dat mensen hier liever niet over praten, dat merkten we ook toen we hier jonge mensen over wilden spreken. Zij durfden dat niet. Maar Bente en Chris zijn het na al die jaren zo gewend om hun keuze te verdedigen, dat zij hier wel over wilden praten.
In die tijd werd het gezien als egoïstisch om geen kinderen te willen hebben. Nou, en ik kreeg dus inderdaad opmerkingen als, maar als jij geen kinderen wilt, dan ben je geen echte vrouw. Ons uitgangspunt was het eigenlijk het omgekeerde. Wij vonden het egoïstisch om per se maar kinderen te willen, gewoon omdat je het leuk vindt om kinderen te hebben. of het een vanzelfsprekendheid vindt om kinderen te hebben. En het dus niet egoïstisch vonden om daar dus van af te zien voor de wereld, voor het milieu, voor de natuur.
Wij denken dat wij de laatste onbezorgde generatie zijn geweest. Nou, het lijkt nou toch wel bewezen dat wat wij hebben gedaan als mensen daar behoorlijk aan heeft bijgedragen. En dat zou niet het geval geweest zijn als de mensheid een kwart, een tiende deel van de huidige omvang zou hebben. Dan zou je zelfs met de westerse levensstandaard gewoon, dat zou de aarde kunnen opvangen. We hebben dus die aarde echt overbevolkt.
Even wat vragen op een rijtje. Zijn er inderdaad te veel mensen op aarde? Hoe slecht is kinderen krijgen nu echt voor het klimaat? En lost het iets op als we minder kinderen krijgen?
Ja, dat is een goede vraag, maar heel moeilijk te beantwoorden. Het is zo super complex. Er komt wel heel vaak in deze discussie een onderzoek voorbij van een jaar 5 geleden. Dat zegt dat als je 1 kind minder krijgt, dat je dan 60 ton minder CO2 uitstoot. En dat is echt heel veel. Dat is vergelijkbaar met iets van 36 transatlantische vluchten. En dat staat dan verreweg bovenaan bij dingen die je kunt doen om minder uit te stoten. Om je eigen voetafdruk te verkleinen.
Ja, dus stap 1, 1 kind minder krijgen.
Ja, maar daar moet ik wel bij zeggen dat die cijfers worden wel echt bestreden ook. Omdat het gaat ervan uit dat die kinderen, en daar weer de kinderen van, net zoveel gaan uitstoten als wij doen. En dat is natuurlijk maar zeer de vraag. Want als het goed is, gaan we steeds schoner, zeg maar, leven. Dus het is niet de bedoeling dat onze kinderen weer evenveel gaan uitstoten als wij. En dat maakt dit soort onderzoek wel heel complex. En het is heel moeilijk te stellen van, ja, jouw toekomstige kind gaat zoveel uitstoten. Het maakt ook natuurlijk heel veel uit waar je geboren wordt. Zeg maar, ook in Nederland, de armste delen van Nederland stoten veel minder uit dan de rijkste. En in de wereld is dat verschil natuurlijk nog veel groter.
Als je binnen Nederland kijkt, kun je dat verschil beschrijven? Waar moet ik dan aan denken? Aan een kind dat minder uitstoot of een kind dat heel veel uitstoot?
Als je geboren wordt in een stadswijk, in een relatief klein huisje, verbruikt relatief weinig energie, je ouders hebben geen auto, dan stoot je al veel minder uit dan als je geboren wordt in, even cliché, Wassenaar in een grote villa en je gaat 3 keer per jaar op vakantie in je gezin. Ja, dat verschil is al behoorlijk groot. Alleen al binnen een relatief rijk land als Nederland. En over de wereld, als je het over de wereld bekijkt, is het verschil natuurlijk nog veel groter. Zeg maar, de 10% rijkste mensen in de wereld stoot evenveel uit als de helft armste mensen in de wereld.
Wow, wacht even. De 10% rijkste mensen stoot evenveel uit als de helft van de armste wereldbevolking.
Ja, dus die 10% rijkste is al verantwoordelijk voor de helft of zelfs iets meer dan de helft van de wereldwijde uitstoot.
En zijn we dat sowieso al in Nederland? Behoren we al tot die 10%?
Ja. Misschien niet iedereen per persoon, zal ik maar zeggen. Maar de meeste mensen behoren tot de rijkste 10%. Dat klopt.
Dus het maakt nogal verschil waar een kind geboren wordt in Nederland, in wat voor gezinssituatie. En het maakt ook nogal uit waar een kind geboren wordt in de wereld. En wat zijn landen, waar moet ik aan denken, waar de klimaatimpact gewoon minder is als een kind daar geboren wordt?
Ja, dat heeft gewoon heel veel verband natuurlijk met armoede. Dus in Afrika wordt per hoofd van de bevolking het minste uitgestoten. Daarna komt Azië, Europa, Amerika het meeste nog steeds per hoofd van de bevolking. Dus ja, als je in Amerika geboren wordt, dan gemiddeld dan, hè, sta je meteen al op een behoorlijke portie uitstoot voor je toekomstige leven, zal ik maar zeggen.
Laten we niet vergeten, ondertussen groeit de wereldbevolking gewoon door. Een paar maanden geleden werd de 8 miljardste baby geboren.
Een bijzonder record voor de aarde. Een organisatie heeft uitgerekend dat we vanaf vandaag met 8 miljard mensen op de wereld zijn. Dat zijn heel veel mensen dus op aarde. Maar is dat reden voor een feestje?
60 jaar geleden waren er nog maar 3 miljard mensen op aarde. Blijft de bevolking zo doorgroeien?
Het blijft wel groeien, maar we zitten op het laagste tempo van groei sinds de jaren 50.
En wat betekent dat, dat we op het laagste tempo van groei zitten?
Nou, de groei vlakt af eigenlijk. Dus er komen wel nog steeds mensen bij, maar het gaat minder hard. In 2080 zouden we op 10,4 miljard mensen uitkomen. Nou is dat wel natuurlijk een hele natte vingervoorspelling, maar dat is wat de VN ongeveer nu als prognose heeft.
En weet je ook, blijft het er nou ook doorgroeien of stopt die groei ook op een gegeven moment?
Dat is afhankelijk van zoveel factoren. Als de welvaart toeneemt en of de welvaart meer naar elkaar toe beweegt in de wereld, dan zou je kunnen verwachten dat de groei echt stabiel gaat blijven of misschien zelfs gaat afnemen.
Want waardoor komt dat?
Dat komt omdat er in rijke landen relatief minder kinderen worden geboren per vrouw. Dus als die ontwikkeling zich overal zou voordoen en dat zou zo blijven, dan krijg je op een gegeven moment juist bevolkingsafname.
Dus aan de ene kant is het zo, hoe rijker mensen worden, hoe minder kinderen ze krijgen. Dus hebben we minder bevolkingsgroei. Maar tegelijkertijd vertelt hij eerder dat hoe rijker mensen worden, hoe meer ze ook weer uitstoten.
Ja. Nou ja, dat is ook het hele lastige dilemma. Want een groep internationale onderzoekers heeft wel een poging gedaan om te kijken van wat gebeurt er als we de 33% armste mensen in de wereld een soort menswaardig bestaan geven. En dat is iets boven de absolute armoedegrens van de Verenigde Naties. Dus gewoon een menswaardig bestaan als het gaat om huisvesting, transport, gezonde voeding, energie.
Dus je hebt een dak boven je hoofd en 3 maaltijden ja. per dag?
Ja, precies. Dan zou dat de uitstoot van CO2 met 25% doen toenemen in de wereld. Dat is echt heel veel. Gewoon een kwart meer uitstoot.
Wow.
Ja. Dus dat is een poging om dat in kaart te brengen van wat voor gevolgen heeft het. Maar ook bij dit onderzoek gaat het erom dat de huidige stand van de technologie als uitgangspunt is genomen. Dus als je in de toekomst allemaal slimmere dingen uitvindt, veel meer schone energie gaat gebruiken, dan gaat dat omlaag, die belasting. Je zou kunnen zeggen van, nou ja, dit zou je dus niet moeten doen vanwege het klimaat. Hè? Maar dat is natuurlijk een hele boude conclusie van mensen kunnen dus eigenlijk niet rijk worden, want dan gaat de planeet nog verder de vernietiging in, zal ik maar zeggen. Maar ze vergelijken het ook. Het is net zoveel, die kwart meer uitstoot, als de rijkste 1-4% mensen in de wereld uitstoten nu.
Want dit ging over hoeveel mensen die uit die armoede zouden liften?
Ja, als je die 33% armste mensen het minimale menswaardig bestaan zou geven, zou dat een kwart meer uitstoot opleveren. Maar dat is net zoveel als nu de rijkste 1-4% in de wereld uitstoot. Nou, zij geven deze vergelijking met een reden om aan te geven wat we eigenlijk moeten doen, is dus een hele grootschalige herverdeling. Want eigenlijk is het niet eerlijk dat die rijkste 1-4% nu al zoveel uitstoot. En het is niet eerlijk dat die onderste 33% nog niet aan een menswaardig bestaan zit. Maar om dat goed te regelen en niet het klimaat en de natuur verder te overbelasten, moet je dus eigenlijk grondstoffen en toegang tot energie herverdelen, als het ware.
Ja, want dat is iets wat je wel vaak hoort van oké, als mensen in arme landen een beter leven krijgen en meer gaan reizen, beter gaan wonen, meer gaan consumeren, dan stoten ze helemaal uit, dus dat mag niet.
Ja, nou ja, ja, dat is natuurlijk het lastige. Want je wilt, ja, je kunt moeilijk zeggen, iedereen moet maar arm blijven die nu arm is, want dat is beter voor de planeet. Nou ja, sowieso is bevolkingsgroei een lastig thema als het gaat om klimaatbeleid. Daar is eigenlijk niet veel beleid voor. Je ziet ook dat het klimaatpanel IPCC, het wetenschappelijk klimaatpanel, heel weinig zegt over bevolkingsgroei als bevolkingsomvang als factor in klimaatverandering.
Bevolkingsgroei en klimaat lijkt zo'n lastige combinatie dat zelfs mensen die er onderzoek naar doen liever hun vingers er niet aan branden.
Het Nederlands Demografisch Instituut heeft een paar jaar geleden een enquête uitgezet onder Europese bevolkingswetenschappers om te zien hoe zij denken over het verband tussen bevolkingsomvang en klimaat. Het bleek eigenlijk dat zij zeer verdeeld zijn over dat vraagstuk. En veel minder eigenlijk dan bijvoorbeeld biologen of ecologen of economen. Die roepen al snel, ja, de bevolking moet omlaag vanwege klimaat of natuur. Maar de bevolkingsexperts zelf zijn daar veel minder duidelijk over. Er was bijvoorbeeld een stelling: vermindering van de wereldbevolking is cruciaal om de uitstoot van CO2 te verminderen. Dat was de stelling. En er was 37% het eens mee en 34% oneens. Ja, dat is natuurlijk niet echt een duidelijke uitkomst. En zelfs over ook het effect van bevolkingspolitiek zijn ze zeer sterk verdeeld. Of dat überhaupt iets zou uithalen.
Ja, ik kan me ook moeilijk voorstellen dat het dan in een land als Nederland zou zijn van, hè, laten wij onze bevolking eens gaan beperken.
Ik bedoel, als je vanuit Afrika kan men makkelijk zeggen natuurlijk, ja, je kan beter eerst minder rijke kinderen op de wereld zetten, want die stoten het meeste uit. Dus het wordt een hele, ja, het wordt gewoon een hele ingewikkelde discussie.
En als je zo'n hypothetisch arm land hebt dat zegt, joh, laat eerst die rijke landen maar minder kinderen krijgen, zijn we toch weer een beetje terug bij die clubs in Engeland en ook mensen in Nederland die twijfelen of ze wel kinderen moeten krijgen om het klimaat. Hebben die organisaties in Engeland dan toch een punt? Moeten we ook maar met geboorte, strike, staking gaan?
Nou ja, ik vind het wel een moeilijke. Ik bedoel, als mensen dat willen en die overtuiging hebben, dan moeten ze dat natuurlijk doen en doen wat ze vinden dat bij hun past. Maar ik vind het lastig om te zeggen dat mensen dat zouden moeten doen, omdat het krijgen van kinderen is zo'n bazaal of zo'n aards iets. Ja, moet je dat zo puur functioneel aan de uitstoot koppelen? Ja, ik denk dat het beter is om je bewust te zijn van wat je uitstoot. Gaat nog steeds niet omlaag. En het is natuurlijk wel degelijk een verband tussen een mens op de wereld die leeft en de uitstoot of de natuurdruk. Tegelijk is het denk ik geen goede weg om dat helemaal aan het individu te hangen. Dus ik zou ook, ja, ik denk dat het beter is om je bewust te zijn van wat je uitstoot of hoe je leeft en wat je daar zelf voor invloed op kunt uitoefenen, zonder dat je voortdurend over alles wat je doet schuldig moet voelen of alles op jou individueel wordt afgerekend. Want het klimaat wordt natuurlijk alleen maar beter als ook gewoon de overheden, bedrijven, als er andere regels komen. Dat kun je niet in je eentje. En tegelijk is het goed om je bewust te zijn en natuurlijk, ja, proberen duurzaam te leven. Daar is natuurlijk niks mis mee. Maar je kan niet in je eentje die schuld op je schouders nemen.
Esther, dank je wel.
Geen dank.
Dit was De Klimaatkwestie, de groene podcast van Trouw. Kijk vooral in de show notes bij deze aflevering. Daarin staan de links naar de onderzoeken die we noemen. Dankjewel Esther Bijlo, journalist bij Trouw. En heel veel dank aan Bente en Chris. Deze aflevering is gemaakt door Hanna van der Wurf en door mij, Nieke Zoetbrood. De eindredactie is in handen van Charlotte Verlouw.
Je luisterde naar een podcast van Trouw. Meer podcasts vind je op trouw.nl/podcast. Je kunt onze journalistiek het beste ondersteunen door een abonnement te nemen. Kijk daarvoor op trouw.nl/podcastactie. Of klik op de link in de show notes.